Zegen. Er is nog één mededeling dat betreft de foldertjes in de hal. Misschien hebt u ze wel zien liggen met een in memoriam van dominee Procé over dominee Procé. Met een foto op de voorkant. Het is de bedoeling of de mogelijkheid hier is er dat elk gezin, elk adres zo'n foldertje meeneemt. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zullen we samen zingen, gemeente, Psalm 26, vers 8 en 2. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. En ook het tweede, beproef vrij van omhoog mijn hart, dat voor uw oog alwetende steeds open lag. Het gaat in deze dienst ook over ons hart en wat er leeft op de bodem van dat hart. Dus vandaar ook het tweede vers 8 en 2 van Psalm 26. Met de kerk van alle tijden en plaatsen willen we ons geloof belijden met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen we Psalm 37, het tweede vers. Stel op de Heer in alles uw betrouwen, betracht uw plicht. En wat er verder volgt, 37 vers 2. En ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Amen. Er zijn twee schriftlezingen deze avond, allereerst uit Romeinen 7 en vervolgens uit Galaten 5. Allereerst Romeinen 7, vers 7 tot en met 12. Dan lezen wij het woord van God. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet. Want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Maar de zonde oorzaak genomen hebbende door het gebod heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht. Want zonder de wet is de zonde dood. En zonder de wet, zo leefde ik eertijds. Maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden. Doch ik ben gestorven. Het gebod dat ten leven was, hetzelfde is mij ten dood bevonden. Want de zonde oorzaak genomen hebbende door het gebod heeft mij verleid en door hetzelfde gedood. Alzo is dan de wet heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. We vervolgen met Galaten 5. Vers 16 tot en met 26. En ik zeg, wandelt door de geest en volbrengt de begeerlijkheid, des vleeses niet. Want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees. En deze staan tegen elkaar, alzo dat gij niet doet hetgeen gij wildet. Maar indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. De werken des vleeses nu zijn openbaar, welke zijn overspel, hoererij, onreinheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toren, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke. Van de welke ik u tevoren zeg, gelijk ik ook tevoren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Maar de vrucht des geestes is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Tegen de zodanigen is de wet niet. Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden. Indien wij door de geest leven, zo laat ons ook door de geest wandelen. Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende. Tot zover de schriftlezing. We willen verder gaan met de behandeling van de Heidelbergse catechismus. En we zijn toegekomen aan het laatste gebod. Het tiende gebod, gij zult niet begeren. Het is de bedoeling om je twee keer over zondag 44 na te denken, omdat vraag en antwoord onder 13 de uitleg is van dat gebod. En onder 14 en 115 is weer een thema op zich, nadat de geboden behandeld zijn. Dus vraag 113 voor vanavond en ook het antwoord. Wat eist van ons het tiende gebod? En het tiende gebod, gij zult niet begeren. Antwoord dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod van God in ons hart nimmer meer komen, maar dat wij te allen tijd van ganser harte aller zonde vijand zijn en lust tot alle gerechtigheid hebben. Laten we de Heere zoeken in het gebed. Groot en heerlijk God, u die de hoogste majesteit bent, u die het waard bent dat wij u met diepe eerbied zouden prijzen. U bent heilig, groot en goed. Heere, we komen tot u, omdat u ons bij elkaar hebt gebracht. En als we tot u naderen, dan bidden we ook om uw genade, dat we dat ook daadwerkelijk mogen doen, op de kansel en in de kerkbank en thuis. Dat we ons hart opwaarts mogen heffen, tot u die in de hemel zit. En dat we onze nood voor u neer mogen leggen. Onze dank mogen uitspreken. Heere, wij bidden van u. Leer ons bidden en leid ons deze dienst. In de gebeden, in het zingen, maar ook als we luisteren naar uw woord en naar de uitleg van het tiende gebod. Heere, we bidden van u om het werk van uw geest. Als het tiende gebod, als een looplamp is, waarmee u de schuilhoeken van ons hart verlicht. Geef, Heere, dat we zullen zien, dat we zullen beseffen, dat we zullen buigen. De kwaal van ons hart mag die blootgelegd worden. En mogen we met de kwaal van ons hart naar u, U die de hemelse medicijnmeester bent, de heelmeester. U voor wie er geen hopeloze gevallen bestaan. U die er zelfs voor zorgt dat we de kwaal zien. U die er zelfs voor zorgt dat we met die kwaal tot u gaan. U die bent neergedaald en die in het gewaad van het woord aan de deur van ons hart staat. We hoeven niet in de hemel op te klimmen. Zo zegt u het zelf, Heere. Nabij u is het woord. Zo bidden we. Of we hem mogen zien. Of we hem mogen aanschouwen. De Heere Jezus Christus. Het middel. Het middel. Tegen het hart van ons. Uw gerechtigheid. Uw reinheid, uw zuiverheid, uw offer. Heere, geef ons geen rust, voordat we in hem onze zaligheid gevonden hebben. En voordat we het hebben gehoord uit uw mond. Ik ben uw heil alleen. Voordat we rust hebben gevonden in uw wonden. En aan uw doorboorde hart. Ja, Heere, zegen zo ons als gemeente. De jongeren, de kinderen, de ouderen. We kunnen het niet missen, Heere. Het leven is een damp, de dood dwengt ieder uur. En dan, als we sterven en niet verzoend zijn. O God, wilt u deze dag, deze dienst, wonderen doen, leven wekken. Wilt u het geven, dat we het verzet opgeven, door de knieën gaan en de Zoon mogen kussen. Zo bidden we, Heere, of u uw kinderen dat wil geven. Ook steeds weer opnieuw. En dat ze zo de strijd van het geloof mogen strijden. Een vijand mogen zijn van alle zonde. En een liefhebber van alle gerechtigheid. Die vrucht groeit niet op de eigen akker, Heere. Vergeef het. Maar mogen we het leren in de gemeenschap met u. We bidden, Heere, voor elkaar, voor de gemeente, voor de gasten in ons midden. Bedouw ons met uw geest en woon in werk in ons hart. Schenk ons uw hulp en uw heil. We bidden voor allen die een taak hebben deze dienst, Heere, de organist. Zegen hem, de koster. Zegen ons in het geven van onze gaven, in het zingen. Mag deze dienst zijn tot eer van uw naam. Tot redding en verlossing van ons zondaren. En tot heiliging, ook dat, van uw kinderen. In de wetenschap dat wie in u is, geheiligd is, dood is voor de zonde, met u gestorven en opgewekt. En tegelijk, Heere, die belijdenis, ik ellendig mens, die gaat mee het graf in. Om dan voor eeuwig gestild te zijn. Zo bidden we voor onze kerken, Heere. U weet van het convent van gisteren. U weet wat er besproken is. U kende de gedachten en u kent de gedachten van alle afgevaardigden. U weet wat er leeft. U weet ook van de zorg. Hoe moet het verder? Heere, wij weten niet wat wij doen moeten. En als we dat bidden, leer het ons meer en meer. Zoals we ook steeds meer en meer vastlopen. Maar onze ogen zijn op u. En zoudt u uitkomst willen geven. Een weg waarlangs onze voet ook in kerkelijk opzicht kan gaan. En geef dat we elkaar als gemeente mogen vasthouden. En mogen gaan in het spoor van uw woord. We bidden u, Heere, voor gemeenten waar zorgen zijn. Waar predikanten het moeilijk hebben. Gedenk de predikanten die geen gemeente meer hebben. Wilt u hen genadig en goed zijn en tot zegen stellen. Een plek geven in uw wijngaard opnieuw. We bidden voor het werk van zending en evangelisatie wereldwijd. Dichtbij, ver weg. We bidden voor het Bijbelvertaalwerk. We bidden u voor uw volk Israël. Of u de ogen van de Joden wereldwijd wil openen voor de Heere Jezus Christus, de koning der Joden, de Messias. Heere, wij bidden om vrede, om bescherming van uw volk. Of u het antisemitisme in wil dammen. We bidden, Heere, voor de gijzelaars. Of u ze vrijheid wil geven. Of u ze wil bevrijden. Wilt u wijsheid geven aan allen die in hoogheid zijn gezeten in Israël en ook daarbuiten. Die menselijk gesproken de touwtjes in handen hebben. Heere, schenk hen uw genade. En wilt u de harten van de koningen neigen ten goede. U bent het die regeert. En mag dat hoop en houvast geven hoe het ook gaat. We bidden voor onze overheid, Heere. Voor allen die biddend hun werk mogen doen in de politiek. We bidden u, Heere, ook voor diegenen die mogen en moeten dienen in het leger. Bij de marine of de landmacht of de luchtmacht. Of die op een andere manier te zorgen hebben voor de handhaving van de orde. We hoorden het vanmorgen, Heere, hoe Abraham ten oorlog trok. En hoe goed het was dat hij een leger had. En zo bidden we ook voor ons leger. En zo bidden we of u wil geven dat ook daar nog christenen mogen zijn. En of u hen dan ook vast wil houden. En of u wil geven dat er wat van hen uit mag gaan. Een zoutend zout, een lichtend licht. Niet door henzelf, maar door u. Door u, o Heere, geef men een lamp haar licht. Zo zongen we het vanmorgen. Wilt u dat dan ook geven? We bidden om voor de jongeren in de kerk. Zegen hen als ze zich voorbereiden op examens. Als ze te maken hebben met allerlei toetsen. Zegen hen, Heere, als ze nog examens moeten doen deze week. Mogen ze zo een hulp en kracht van u alleen verwachten. Ja, Heere, zo zijn onze ogen op u. Wees in ons midden, geef een stem om te spreken. De leiding van uw geest op en onder de kansel. En Heere, dat we als gemeente, mogen schuilen achter het bloed. Heere, wij vragen het uit enkel genade, om Christus wil. Amen. We gaan samen zingen uit Psalm 119, vers 17, 18 en 19... Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald. Doe mij op het pad van uw geboden train. En wend mijn oog van de ijdelheden af. 17, 18 en 19 van Psalm 119. Als antwoord op de preek zingen we uit de 10 geboden, het 8e en het 9e vers. Uw hart zal nimmer iets begeren, en och of wij uw geboon volbrachten. Gemeente, ik weet niet of u wel eens bij de tandarts komt. De meeste tandartsen die zien je het liefst zo'n 2 keer per jaar voor controle. En dan kijken ze je tanden na, verwijderen het tandsteen en controleren ze je tandvlees. En 1 keer in de 3 jaar dan worden er foto's gemaakt, zo ongeveer. En dan kijken ze niet alleen naar de buitenkant van je tanden, maar dan kijken ze ook naar de binnenkant. Want je kunt een gaaf gebit hebben. Stralend witte tanden die ook nog eens kaarsrecht staan en naadloos op elkaar aansluiten. Maar wat als de wortels zijn aangetast? Wat als er van binnen een proces van rotting gaande is? Daar word je niet blij van. Dat heeft op den duur hele vervelende en pijnlijke gevolgen. Op zo'n foto van je tanden en kiezen kan de tandarts de kwalijke en schadelijke dingen zien, ontdekken, om er vervolgens op tijd bij te zijn. Het 10e gebod is eigenlijk ook zo'n foto. Geen foto van de buitenkant, maar een foto van de binnenkant. Het gaat daarbij om ons hart. En om alles wat er in dat hart leeft. Wat is het doel van een foto? Ja, dat je de rottigheid op tijd ontdekt. Het bederf. Maar dan ook opdat er wat aan gedaan wordt. Dat is ook het doel van de foto van het 10e gebod. Dat het bederf van het licht komt en dat we met dat bederf tot de Heere gaan. En zo ligt er in dit 10e gebod een appel. Dit appel: geef mij je hart. Dat is het thema van de preek. Geef mij je hart. We letten op de vuilheid van het hart. De strijd in het hart en het verlangen van het hart. Het is de 3 gedachten. De vuilheid van het hart. De strijd in het hart. En het verlangen van het hart. En het thema: geef mij uw hart. Gemeente, we zijn toegekomen aan de laatste, aan het laatste gebod. Gij zult niet begeren. Niet begeren in de verkeerde zin van het woord dan natuurlijk, want je hebt ook goede begeerte, nietwaar? Als je begeerte hebt naar het ambt, dan begeer je iets goeds. Begeerte naar de kinderzegen. Of naar iemand om mee door het leven te gaan. Begeerte om dagelijks brood te ontvangen. Dat zijn allemaal goede begeerten. Hier gaat het over verkeerde begeerten. Misschien denkt u wel van ja, hebben we dat eigenlijk niet al gehad? Bij het 7e gebod ging het over onkuise lusten, over zondige begeerten. Begeren van een andermans vrouw. Het wordt hier letterlijk genoemd. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw in dat gebod. En bij het gebod, gij zult niet stelen, zagen we ook al iets van die zonde die er ligt in de begeerte naar het geld, naar het meer en meer willen hebben. De geldgierigheid, de liefde voor het geld, staat er dan letterlijk, is de wortel van alle kwaad. Toch is de insteek van dit gebod anders. Bij het begeren van een vrouw van je naaste gaat het niet in de eerste plaats hier om seksuele begeerte. Die lijn kun je wel trekken, maar dat is niet in de eerste plaats het geval hier. De tekst van de 10 geboden luidt immers als volgt, Exodus 20 vers 17. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. En dat staat dan voorop en vervolgens staat er uw naaste een vrouw. En dan dienstknecht en dienstmaagd en os en ezel. Dat is eigenlijk een hele logische volgorde. Want voor huis wordt een woord gebruikt wat niet alleen maar wijst op een woonhuis. De mensen hadden in de woestijn niet eens een woonhuis toen God het 10 geboden gaf. Ze woonden in een tent. Je snapt wel dat het gebod niet alleen voor de woestijntijd gegeven is, maar ook voor de tijd daarna, toen men wel in een huis ging wonen. Maar het woord huis is natuurlijk veel breder dan alleen maar dat gebouw waarin je woont, of dat gebouwtje. Het betekent huishouding. Met alles wat erbij hoort, de grond, het bedrijf, waaronder ook de slaven en de slavinnen, de koeien en de ezel. Het waren ook de vervoersmiddelen. In die dagen, vandaag de dag zou je zeggen de auto van je naaste en de elektrische fiets. Uw naaste een huis. Zoals Lydia die gedoopt werd en haar huisgezin. Noach die de ark inging en zijn huis, zijn vrouw, zijn zonen, de schoondochters. Het begeren van uw naaste een huis betekent dus als het ware ook meteen het begeren van de vrouw van je naaste. Want die hoort ook bij dat huis. En dan gaat het in de eerste plaats om de economische waarde die zo'n vrouw had. Voor dat huis. Omdat ze thuis de dingen goed op orde heeft en goed regelt. Omdat ze soms ook wel wat geld meebrengt. Denk aan iemand als Rebecca en Abigail. In de Bijbel kost een goede vrouw niet veel, zoals sommige mannen misschien wel eens grappend of serieus zeggen. Maar een goede vrouw die levert juist heel veel op. En daarom, gij zult niet begeren, uw naaste vrouw, nog iets dat van uw naaste is en wat u niet toekomt. Wees tevreden met dat wat je van de Heere hebt gekregen. Wat blijkt hieruit, gemeente? Nou, dat de Heere niet alleen maar naar de buitenkant kijkt, maar ook naar de binnenkant. Begeren, dat is iets van de binnenkant, nietwaar? Ons denken is bevlekt. Je kunt keurig leven, maar hoe zit het met je hart? Wat leeft daar? En dan wijst de catechismus, dat antwoord van de catechismus, niet alleen op het begeren van iets, de auto en de elektrische fiets en de iPhone van je klasgenoot of noem maar op. Maar het antwoord van de catechismus zegt dan dat er ook niet de minste begeerte of gedachte om een gebod te overtreden in het hart mag opkomen. Dat. Je kunt alle 9 geboden keurig houden, aan de buitenkant keurig, alles op orde hebben, en toch de gedachte om te zondigen, dat is het al. De minste gedachte staat er. Dat is wat. De minste gedachte. Dat zijn de dingen die niet bij je boven komen als je 's avonds je knieën buigt. Ik hoop dat u dat ook doet, jij. Als je bidt, het eind van de dag, dat je ook nadenkt. Hoe ben ik nou, wie ben ik nou geweest? Wat heb ik nou gedaan? Zijn er zonden die ik heel concreet moet belijden? Heren, wilt u het me laten zien en wilt u het me ook leren? Wat is er in mijn leven dat er niet klopt? Dus niet alleen maar zeggen, vergeef ons onze zonden. Algemeen, zonder dat je ook daadwerkelijk heel concreet wordt. En zegt wat die zonde is. Denk ook aan het ongeloof, gemeente. Dat is de grootste zonde niet waar. Want dan maak je God voor leugenaar uit. Dat je nog steeds met de rug naar de Here toe staat. Dat is brutaal. Tegen de heilige God. Dat mag je ook belijden. En vraag het of de Heer het wil veranderen. Maar ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die helemaal niks kunnen bedenken. Nou, dat tiende gebod. Die foto. Die wil nou alles openleggen wat er in je hart huist. De minste gedachte. Zal ik ongehoorzaam zijn aan mijn moeder? Nee, ik doe het niet. Ik doe het niet. Ja, gedachte was er. Schuldig. Zal ik toegeven aan die verleiding? Nee. Ik doe het niet. Maar de minste gedachte, die was er. Ik struikel met alles wat er door mijn hoofd schiet. Omdat het voor niemand een vanzelfsprekendheid is om de Here te dienen van nature. Welk gebod het ook is, gemeente. Veel gedachten kun je weer wegwuiven, laten gaan, voorbij laten gaan. Wat is dat een zegen, gemeente? Er zijn ook mensen die dat niet kunnen. Voor wie bepaalde gedachten een obsessie kunnen worden, zondige gedachten. Maar ook de gedachten die in je boven komen, waar je geen last van hebt en die niet omgezet worden in daden en die met de stroom voorbij drijven, zeg maar. Ook daar gaat het over. Als je er geen last van hebt, en toch ging het door je hoofd. Schuldig. Wat kan er trouwens niet bovenkomen in je hart, gemeente? Waar kun je allemaal niet van dromen? En soms denk je, kan dit nou ooit samengaan met genade? Wat een worsteling. Maar het kan, inderdaad. Ja, hoe kan het eigenlijk? Het zou niet moeten kunnen. Maar een kind van de Heer is tot alles in staat. Tot alles. Niet alleen om het te denken, maar om het ook te doen. Als God je niet vasthoudt. En de zonde verdient de dood, niet waar? Dat weten we. Of niet? Ja. Weten we het echt? Inderdaad. De beloften. Waar, vast, zeker. Daar kunt u van op aan. Wees er maar werkzaam mee, maar dit ook. Het loon op de zonde is de dood. Dat is ook waar. Ja en amen. En niet die zonde van mijn naaste, maar die van mij. Ken je dat? Dat gebed? Ik erken mijn schuld die u tot straf bewoog. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Gij zult niet begeren. Ja, hoe gaat dat? Nou, je ziet dat in de Bijbelgemeente. Er zijn heel veel voorbeelden uit de Bijbel te noemen ook. Denk aan Achan, de man die stal van de buit van Jericho. Wat zegt hij tegen Jozua? Jozua 7, vers 21. Want ik zag onder de roof een schoon, sierlijk Babylonisch overkleed en 200 sikkelen zilver. En een gouden tong met een gewicht van 50 sikkelen. Ik zag goud. Ik zag zilver. O, aangaand gaat mis. Pas op, draai je hoofd om. Bid tot de Heere. En dan vervolgt aangaan. En ik kreeg lust daartoe. Aangaan, dat kan nog steeds, hè? Wegrennen, wegrennen. Die zonde, die is er. Maar zet het nou niet om in de daad. En ik nam ze. Ik zag. Ik kreeg lust daartoe. En ik nam ze. Zo was het bij Achab, precies. Precies zo, de koning van Israël. Oh, wat heeft die Naboth toch een geweldig mooie wijngaard. Jongen, jongen. En die ligt vlak naast mijn paleistuin. U kent de geschiedenis. Zien, begeren. En het eindigt met moord. Achab, een koning die al zo ontzettend veel had en die toch echt niks nodig had, zou je zeggen. Hij was al zo rijk. Hetzelfde zie je bij David, nietwaar? De man naar Gods hart. Hij zag. En ik keek naar Bathsheba. Koning, koning, kom nou van dat dak. Ga je binnenkamer in. Maar David ging niet van zijn dak. Hij had trouwens moeten vechten op dat moment, nietwaar? Hij verzuimde zijn plicht. En als je je plicht verzuimt, dan ben je altijd vatbaar. Tijdens het niets doen. Het zomaar wat rondhangen op je dak. Dat doen we veel vandaag de dag. Het rondhangen op het dak van Instagram, Facebook en social media, op je telefoon, hangend op de bank, zonder doel. Dat is David op het dak van het paleis. In plaats van op zijn strijdwagen, bezig met datgene wat hij moet doen, wat ertoe doet, wat zin heeft. Hij keek en hij zag en hij bleef kijken, begeren. En hij verkoos de slaapkamer in plaats van de binnenkamer. En het eindigt met overspel en moord. En ook David was een koning die al zoveel had. Zo heel. Net als Achab. Adam en Eva. Ze zagen de vrucht. Een lust voor het oog. Begeerden de vrucht. Begeerden als God te zijn, het goed en kwaad te kennen. En zondigden. En ook dat eindigde met doodslag, nietwaar? Niet alleen de zonde van Achab en David, maar ook dit. Ze pleegden geestelijk zelfmoord, Adam en Eva. Want ze wisten het. Op de dag dat je daarvan eet, zul je de dood sterven. En ook Adam en Eva, die hadden alles wat hun hartje begeert. Van alle bomen in de hof mogen jullie eten. En ze wandelden met God. Maar ze wilden nog iets. Dat ene. En zou het bij ons anders gaan, gemeente? De Bijbel zegt van niet. In Jacobus 1, er staat, zo vaak iemand verzocht wordt, dan is er altijd zijn begeerte die een verlokte meetrekt. En dan waarna wordt de begeerte bevrucht, dan ontvangt ze, staat er in de Statenvertaling. En dan baart ze de zonde. En de zonde brengt de dood voort. Begeerte, zonde, dood. En je zag het bij Adam, Eva, Achab, David. Begeerte tot dat wat van een ander is. De begeerte tot de zonde. De gedachte om te zondigen. Elke aarzeling, gemeente, om God lief te hebben. Boven alles. Het is zonde tegen dit gebod. Het gaat dus niet om de buitenkant van je gebit, maar om de binnenkant. Niet om wat je in je huis hebt staan, in de woonkamer van je leven, wat iedereen kan zien, maar wat in de kelder van je leven, achter het trapje staat. Een plek waar niemand komt, waar niemand van weet. gaat om de kiem, de wortel, de oorsprong. En dat leidt tot de daad zelf uiteindelijk. En tot de dood. Dat hart, gemeente van ons, dat deugt niet en dat heeft gevolgen. Als die dingen die in de bestuurskamer van ons leven worden uitgedacht, openbaar komen. We zagen het. En daarom zegt Salomo in zijn spreuken, spreuken 4 vers 23, behoed uw hart, bewaak je hart boven alles wat te bewaren is. Want daaruit zijn de uitgangen van het leven. Bewaak je hart, want uit het hart van de mens komen voort, zegt de Heer Jezus. Markus 7, kwade gedachten, overspel, hoererij, doodslag, dieverij, gierigheid, boosheid, bedrog enzovoort. Al deze dingen komen vanuit het hart en verontreinigen de mens. Niet de ongelovige mens, niet de goddeloze mens, niet... Nee, de mens gewoon. Dus ieder mens. Ieder mens. Het leeft in ons hart. Ook die vrouw waarvan je denkt, die doet nou helemaal geen vlieg kwaad. Er zijn echt hele lieve mensen toch, de wereld. In de kerk, maar ook buiten de kerk. Echt schatten. En toch, als God het niet verhoedt. En er komt uit wat erin zit. Berg je maar. Berg je maar. De zonde van ons hart kan in moord eindigen. En daarom moeten we strijden. Strijden. Elke keer maar weer. Als je begeerte wordt opgewekt door reclame. Door een bord langs de kant van de weg. Of door een folder in je brievenbus. Of door alles wat je tegenkomt op het internet. En hoe meer je kijkt, hoe meer je kijkt, hoe meer de onrust er van binnen is. En als je weer wat nieuws hebt, dan volgt er altijd weer wat anders wat nieuw is en handig. Onrustig is het hart. En dat hart dat is maar op zoek naar bevrediging van de begeerte. Het meer is nooit vol. Snapt u? Niet het meer, het watermeer, maar het meer willen hebben, is nooit vol. Totdat het hart rust vindt in God. Strijden we, gemeente, tegen het gebod? En zijn we vijand van de zonde? Jawel, we hebben ons hart tegen. David had zijn hart tegen. Al heet David dan de man naar Gods hart. Maar dat zegt vooral iets van Gods hart. In plaats van dat het iets zegt van Davids hart. Al was hij een man die dicht bij God leefde, dat wel. Ik zet mijn treden in uw spoor, dat zong hij ook. En toch hij had zijn hart tegen. Dat is Paulus. Paulus die zichzelf onberispelijk noemt. Onberispelijk. Filippenzen 3. Je zou kunnen zeggen, Paulus die kon via de sporten van de 10 geboden een heel eind naar boven klimmen. Naar God toe. Dacht hij. Eerste gebod, onberispelijk. Tweede gebod, onberispelijk. Derde gebod, onberispelijk. Maar toen kwam hij erachter dat er ook nog een tiende sport was op die ladder. Daar hebben we van gelezen. En toen leerde hij dat hij het van binnen totaal, door en door, zondig was. Ik kende de zonde niet dan door de wet, zegt hij in Romeinen 7. Want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn. Als de wet niet zei, u zult niet begeren. En Heer Romeinen 6 en 7 is er een bewijs van. Dat Paulus ook, dat die onberispelijkheid van Paulus, waar hij dan over schrijft in Filippenzen 3, uiteindelijk helemaal zoveel voorstelt. God maakte via dat tiende gebod een foto van zijn hart. En toen sloeg de schrik hem om het hart. Schuldig. Dat blijkt ook uit Galaten 5, het hoofdstuk dat we samen gelezen hebben. Paulus heeft het daar ook over een kind van de Here. Het vlees begeert tegen de geest, zegt hij dan in vers 17. En de geest tegen het vlees. En deze staan tegenover elkaar. Zodat gij niet doet hetgeen gij wildet. En tegelijk zegt hij in vers 24 ook, zij die van Christus zijn, die hebben het vlees waar ze last van blijven houden. En wat Paulus dan ook uitwerkt in dat gedeelte over de werken van het vlees. Dat is niet mis. Dan heeft hij het ook over het kind van God. Want het vlees begeert tegen de geest. Maar die van Christus zijn, die hebben dat vlees wat er dus is. Gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden. Dat is het, gemeente. Daar schrijft Paulus ten diepste ook over in Romeinen 6 en 7 en op andere plaatsen. Die zondige begeerten, die zondige gedachten, die zijn met Christus aan het kruis genageld en gehecht. Bij iemand die in Christus is. Maar in de oefening van het geloof moeten die zonden en die begeerten ook steeds weer aan dat kruis genageld worden. Dat is nou het werk van de Heilige Geest, als het gaat om het doden van de zonde. Ermee naar het kruis, dat verdien ik, Heere, dat verdienen mijn zonden. In de wetenschap, wanneer we de toevlucht mochten nemen tot de Heere Jezus Christus, dat die begeerten met hem gekruisigd zijn. Door het geloof in de gekruisigde. En dan zo vijand zijn van alle zonden. Zo strijden. Elke gedachte, elke zondige begeerte, elke struikeling. Doet hij uw hoofd buigen? Gaat u ermee naar de Here? Dat moet, gemeente. Want in de catechismus staat het, hè, dat we al een tijd met heel ons hart een vijand moeten zijn van alle zonden. U hebt het wel gehoord toen ik het voorlas. Nadruk, hè? Alle tijd, heel ons hart, vijand van alle zonden. Ook als je geen zin in hebt. Om te strijden, om weerstand te bieden. Als je je niet zo fijn voelt, als je moe bent. Als anderen je wat aandoen. Als de verleidingen overal om je heen zijn. En je staat alleen te allen tijd een vijand. Gemeente, de Heere duldt geen zwak moment. Ja, we zijn mensen. We zijn allemaal mensen. Zwak, inderdaad. Ja, maar de Heere duldt geen zwak moment. En als je de Heere nou lief hebt, dan toch ook niet. Nee toch. Ja, en dan ben je zelf soms een raadsel. Dan ben je zelf soms een raadsel. Ik ellendig mens. Want ik duld het wel, Heere. En dan toch, hè, een vijand. Met heel mijn hart. Een vijand van alle zonden. Ook die dingen die je misschien wegwuift. Van nou, niet te flauw, kom op. De wereld staat in brand, dominee. Laten we het nou niet over die kleine dingetjes gaan hebben. Nee, een vijand van alle zonden. Dat zijn niet alleen de kilometerzonden, maar dat zijn ook de millimeterzonden. Dat met heel mijn hart. Niet omdat het moet, maar omdat ik het wil. En dat is met heel je hart. Met heel je verlangen. Met alle liefde van je hart. Totale toewijding, vraagt God. Totale toewijding. Dat betekent, gemeente, dat je dus altijd in staat van paraatheid moet zijn. Als het over oorlog gaat, nietwaar? De wapenrusting krijgt u aangereikt om te strijden met de liefde van je hart. Gemeente, hoe kan dat? Ja, het kruis, nietwaar? Het kruis. Dat Dat moet ons voor ogen geschilderd worden. En dat moeten wij ons voor ogen houden in de oefening van het geloof. Dan alleen kun je strijden met liefde. Als je ziet op de allerliefste. Dan alleen kun je een vijand zijn van harte, van alle zonden. Als je ziet hoe de Heer Jezus aan het kruis moest voor al die zonden. Voor moord en doodslag, maar ook voor elk woord wat niet goed is, voor elke verkeerde gedachte, voor elke begeerte die tegen God ingaat. Voor de millimeter overtreding van mij moest hij van God verlaten worden. Misschien kent u het lied wel, blijf bij mij Heer. Een van de coupletten gaat als volgt, houd hoog uw kruis voor mijn verdonkerend oog. Dat is mooi. Maar je mag ook dit zingen. Houd hoog uw kruis voor mijn begerend oog. Opdat mijn ik de doodsteek krijg. Omdat ik mag leven, leren leven voor u, niet voor mezelf. Maar gericht op de eer van uw grote naam. Doorgrond mijn hart. En leid me op de eeuwige weg. Dat is nodig, hè? Doorgrond mijn hart. Als dat gebed verslapt, dan open ik de poort voor de zonde. En andersom ook, als ik de poort voor de zonde open doe, dan verslapt het gebed hoe dan ook. Dat werkt twee kanten op. Dan kun je niet meer zo bidden, nietwaar? Als je de poort openzet voor de vijand en voor de verleiding. Dat gaat niet samen met het hartelijk roepen tot God. Dan besef je wel, ja, nu kan ik toch niet bidden. Ik ben zo onoprecht. Ja, dat kan. Onoprecht. En wat dan? Dan toch maar, hè? Dan toch maar tot God gaan. Toch maar die roep naar boven. Heere, ontferm u over mij. Als je onderop ligt in de strijd en dat door eigen schuld. Wees mij de zondaar genadig en trek me weer uit, Heere. Reinig mijn hart, herschep mijn hart. Maar ook houd hoog uw kruis voor dat hart van mij. En dan gaat het niet over een stuk hout natuurlijk, dat beseft u wel. Maar dat kruis waar de heiland aan hing, bloedend en stervend. Waaraan hij verdoemd werd, vervloekt vanwege die zonde van mij. Opdat ik niet zou blijven steken, gemeente. Ja, ik moet er goed naar kijken. Inderdaad. En dan wil de Heilige Geest u ook leren. Naar die foto van je hart. Maar opdat ik er ook mee naar de Heere zou gaan. De Heelmeester. En wie een fontein geopend is tegen de zonde, tegen de onreinheid. En zo hebben we gelet op die vuilheid van het hart. Op de strijd in het hart. En we gaan tenslotte naar het verlangen van het hart. Want we moeten naar de Heere, inderdaad. We kunnen zelf niet beginnen met dat hart van ons. We zijn geen tandarts en we zijn ook geen hartarts. Die bron blijft vuil, al poets je 3 keer op een dag. Al poets je 10 keer op een dag. En al lijkt het stralend wit aan de buitenkant. Als je eerlijk bent, dan weet je, ik deug niet. En weet je wat nou zo'n wonder is? Dat God zegt, dat hart, daar vraag ik naar. Geef mij dat hart. Begeer mij nou, als het gaat om begeren. Begeer mij, want ik De Heer jou en u. Dat is wat. Mag je dat zomaar zeggen, dominee? De Heere begeert u. Kan dat? Je weet niet wie er uitverkoren is, toch? Nee, dat weten we niet. Dat weet God en daar mocht je het ook laten. We hebben dat gezien, hè? Dat is de buitenkant, dat is de bovenkant van de munt. Uitverkoren. En de onderkant, hè, dat zijn degenen die dag en nacht tot hem roepen. Zo kan je het weten. Die steeds aanhoudend tot hem gaan. We mogen ons houden aan wat de Heere ons zegt in zijn woord. Dat. En wat zegt hij? Nou, de Heere zegt, mijn zoon, geef mij uw hart. Wat dat dan ook is voor hart. Dat zegt hij niet tegen de uitverkorene gemeente. Nee, dat zegt hij tegen alle mensen. Geef mij je hart. Want hij zegt het in Ezechiël 33, dat hij geen lust heeft in de dood van de goddeloze. Maar daarin heeft hij lust, dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en zou leven. En gemeente, daarom moet u naar Christus. Dan zijn we bekeerd. En dan weet je of je wedergeboren bent. Als je hem overhoudt als het enig fundament voor je zaligheid. Dan wordt alles van jezelf een wegwerpelijk kleed. En dan alleen komt het ook goed. Als we door het geloof aan hem verbonden worden. Hem leren steunen. Als u zelf begint te poetsen, gemeente, aan uw hart. Met je zwarte vingers. En als je zelf probeert serieus te gaan leven. Die bron van je hart blijft even vuil. En daarom, u moet ermee naar Christus. Zijn hart is altijd zuiver geweest. En zijn hart zal altijd zuiver blijven. Hij kende zijn leven lang maar één begeerte. Één zuivere, één reine begeerte. En dat was de wil van de Vader te doen. Dat was zijn eten en zijn drinken, zegt hij in Johannes 4. Een spijs om de wil te volbrengen van degene die hem gezonden had. En zelfs in Gethsemane, toen het erop aankwam. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat was zijn begeren, dat was zijn verlangen. Gemeente, zo wil de Heilige Geest ons in de waarheid leiden. Ons tot hem leiden. U kunt de wet niet houden, nee. Ik kan de wet niet houden, nee. En dan denk je dat je een eind komt. Het tiende gebod leert je, vergeet het. Je kunt niet bij God komen. Vanwege de zonde. En je licht verloren. Tenzij je buigt voor dat oordeel van God. Och Heere, dat u de hemelen scheurde. En dat u nederkwam tot mij. In plaats van dat ik zou opklimmen naar u. En hij is neergekomen, gemeente. In zijn Zoon. De Heer Jezus. En daarom houd hoog uw kruis voor mijn begerend en voor mijn goddeloos oog en hart. Dat de Heer Jezus die de zonde van mijn handen gedragen heeft in de spijkers. Die mijn voeten die snel zijn om bloed te vergieten. Zoals Romeinen 3 het zegt. Heeft laten nagelen aan het kruis. De Heer Jezus die zijn hoofd om alles wat mijn hoofd heeft gedacht. Wilde laten kronen met een doornenkroon. Is hij niet dierbaar geworden, gemeente, voor je? Jezus, die zijn hart liet doorsteken. Vanwege al die zondige begeerten die er in mijn hart leven. Is hij dierbaar voor je, gemeente? Dan ben je gevonden. Eeuwig gevonden. Als je hem lief gekregen hebt. En dan schrijft de Heilige Geest zijn wet ook in je hart. En zijn liefde. Daar gaat het ten diepste om, gemeente. Om die belofte. Uit Jeremia 33. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven. En ik zal die in hun hart schrijven. En ik zal hen tot een God zijn. En zij zullen mij tot een volk zijn. Ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. Ik zal maken dat u in mijn inzettingen zult wandelen. Als die geest in je werkt. Ja, de strijd tegen vlees en geest, die komt er dan. Die komt er dan. Maar het is wel iets heerlijks. Luther die vergeleek het met de ruiter op een paard. Die geest is als de ruiter die de verlangens van jouw hart in toom houdt. Herken je dat? Iets daarvan? Of zijn die verlangens van jou, die begeerten van jou, nog als die ruiter die het pad van jouw leven stuurt? Dan word je gestuwd door je verlangens, gestuwd door je begeerten. En wat als die begeerten dan niet vervuld worden? Wat dan? Bid gemeente of de geest je gids mag zijn. Of de geest als die ruiter op het paard jouw verlangens en jouw begeerten mag gaan sturen. Dan leer ik de gerechtigheid liefhebben. Alle gerechtigheid, zoals de catechisme zegt. Als ik op de Heer Jezus zie. Op dat kruis. Dan daalt al het aardse gemeente in waarde. Vergeleken met die ene parel van grote waarde. Dan ga ik verlangen om hem te dienen. Wie heeft lust de Heere te vrezen. Het allerhoogste en eeuwig goed. Dan steek je je vinger op voor jezelf. Ja Heere, doe genade. Dat is nog mijn verlangen. De organist die speelde volgens mij aan het begin van de dienst. Psalm 25. Wie heeft lust de Heere te vrezen. En ook dat andere. Neig mijn hart. En voeg het samen. Tot de vrees van uw naam. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En wat is die wil, gemeente? Jawel. Zijn geboden. Niet als een laddertje om naar boven te klimmen. Maar om die te doen uit dankbaarheid. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Ja, verlangen om zijn wil te doen. En dit is de wil. Dit is de wil van degene die mij gezonden heeft, zegt Jezus. Wat een ichlijk die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft. Houd hoog uw kruis voor mijn verdorven hart, Heere. Opdat een ieder die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, het eeuwige leven hebben. Leer mij dan, Heere, naar die wil te handelen. Die wil om Jezus als het hoogste goed te begeren. Amen. Zullen we danken en bidden. Ja, Heere, genade, o hoogste majesteit. We hebben uw wet gehoord en geluisterd naar de uitleg van de 10 geboden. En in plaats van dat het sporten waren om op te klimmen naar boven, bracht elk gebod ons aan de grond. En tegelijk, Heere, geef het dat het ons bij u mocht en mag brengen. Bij u, Heere Jezus. Juist ook omdat elk gebod ons schuldig stelt. En dat omdat het loon op de zonde de dood is. Maar omdat in u het leven is. Omdat u te kennen het leven is. Geef, Heere, in ons hart het verlangen om alle zonden te haten. En geef ons lust, begeerte om u lief te hebben. Dat, om u te vrezen. Dat dat voor ons persoonlijk mag worden en mag zijn het allerhoogste en eeuwig goed. Dat we er iets van mogen leren door uw genade. Uw goedertierenheid is beter dan het leven. Heb dank, Heere, voor wat u schonk. Gaat u met ons in de week die we zijn ingegaan. Help ons in de strijd. Mag het een strijd des geloofs voor ons zijn en worden. Omdat het anders een verloren strijd is. Op welke manier we dan ook tegen de zonde gaan vechten. Mag het zijn een strijd des geloofs waarin we u, Heere Jezus, als lam, als borg mogen nodig hebben. Zegen jong en oud. Wees met ons, Heere, op de weg, op het werk en thuis, overdag en 's nachts. Wees met ons als we er tegenop zien om straks weer naar huis te gaan. Als het weer maandag wordt, geef ons uw hulp en kracht. Wees met alle ouderen van de gemeente. Wees ook hen genadig en goed. En houd hoog uw kruis, ook voor hun steeds ouder wordend en wellicht ook verdonkerend oog. Maar schenk het ons allen, Heere. Wij moeten u belijden dat we naar zoveel dingen kijken met die ogen. Om ons heen en op het scherm. Mag, Heere, de wereld voor ons gekruisigd worden. En wij voor de wereld. En mogen we er lust in hebben om u te zien. Om u te aanschouwen. Wilt u zo onze dank aanvaarden, ons gebed horen. Wees met de kinderen die naar school gaan, de jongeren. Bewaar ze ook onderweg. Zegen allen die leiding hebben te geven, die onderwijs hebben te geven. We bidden, Heere, ontferm u. Aanvaard onze dank, hoor ons gebed. Vergeef, Heer, genadig onze zonden. Om Christus wil. Amen. We gaan met elkaar zingen, gemeente, Psalm 66, het 9e vers. Waar ik door ongerechtigheden en haar aanlokselen bekoord. Dan had de Heere naar mijn gebeden en jammerklachten niet gehoord. En dan ook het maar nu. En opnieuw zingen we het 10e vers. God zij altoos op het hoogst geprezen. Dus 66, 9 en 10. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.